Gemeentebelangstellenden, weet u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee A.W. van der Plas uit Waddinxveen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Develente zondagmorgen 18 april op dominee A.J. Kunst uit Katwijk voor te gaan. In de avonddienst dominee L.M. Jongejan uit Ede. Vanmiddag is er weer een online uitzending van de zonneschool voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. De uitzending start om 14:30. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste, is voor de Stichting Evangelie en Moslims. En de tweede en derde voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor mevrouw C.E. van den Berg de Waal uit Nieuwkerk aan de IJssel. Of de Heer ook haar deze week kracht wil geven om de behandeling te ondergaan. We doen voorbeden voor mevrouw C.M. de Vries Bijman uit Waarder. Nadat ze weer was thuisgekomen uit het ziekenhuis, is ze gisteren weer opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties. We doen voorbeden voor Marieke en de organisatie in Noord-Afrika. En we doen voorbeden voor alle jongeren die in de komende weken hun eindexamens hopen te maken in het voortgezet onderwijs. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier in de kerk als ook thuis op afstand, meekijkend en meeluisterend.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het lied wat we zingen in Psalm 43 en daarvan het derde vers: zend hier uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder, dan klimt mijn bange ziel gereder ten bergen van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Psalm 43, het derde vers. We stellen ons onder de heilige wet van de Here en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. En daarna is het lied Psalm 119, het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer, u zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Psalm 119, vers 86. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de dienst thuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u daarvoor niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen, nog gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren uw naaste huis, u zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is een enig Heere. En ge zult de Heere uw God lief hebben, met heel uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat hebben we nodig, Heere, in deze wereld. Want buiten schijnt het licht. U hebt uw zon doen opgaan over bozen en goeden. En het licht valt zomaar hier de kerk binnen. En ook in de huiskamers bij hen die met ons verbonden zijn. En toch zou het zomaar kunnen zijn dat het in ons hart nog altijd even donker gebleven is. Toch zou het zomaar kunnen zijn, Heere, dat wij mensen zijn die de leugen liever hebben dan de waarheid. Want wie wil de waarheid horen over zichzelf en over u? Ja, we hebben zo onze gedachten over u en over uw woord. En dat vullen we allemaal op onze manier in vanuit onszelf. Maar het zijn geen goede gedachten. Waar kan een mens zich daar verschrikkelijk in vergissen? Dat we denken dat we de waarheid in pacht hebben en dat we intussen de leugen lief hebben. Daarom is het zo nodig dat u zelf komt met uw Heilige Geest en dat u ons in alle waarheid leidt, zoals de Heere Jezus Christus dat heeft beloofd. Die zal u in alle waarheid leiden. Heere, als we hier samen zijn, laat dan dat licht van uw woord gaan schijnen en laat het harten verlichten. En laat het moed en kracht geven, ook op de weg van het geloof. Dat die geest, die trooster zal komen. Van wie de Heiland gezegd heeft, en hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Dan zijn we alleen maar mensen die ontvangen kunnen. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Ja, dan komt het ook naar buiten in ons leven. Dan kunnen we er niet meer van zwijgen. Van dat wonder dat ge hebt gedaan in de Heere Jezus Christus, hoe ge zondaren uit de dood hebt verlost, omdat u zelf, o Heere Jezus Christus, bent opgestaan uit de doden, en leef tot in alle eeuwigheid. Als we nu vanmorgen hier samen zijn of mee verbonden met de gemeente, dan bidden we van u, schenk ons allen die zegen. Dat die Heilige Geest die in alle waarheid leidt, ons leven zal verlichten en vernieuwen. Ons wil schenken wat we nodig hebben ook op de weg van het geloof. Die lamp voor onze voet, die ligt op ons pad. Zodat we ook zelf iets mogen uitdragen daarvan. Mensen die in het licht gezet zijn vanuit de duisternis. En die daarom niet anders kunnen dan die naam verheerlijken. Van hem die ons uit de doden en uit de duisternis geroepen heeft. Tot het leven en tot het licht. Heere, laat ook vanmorgen zo uw evangelie klinken. En neem weg wat zou kunnen hinderen. Open onze harten daarvoor. En schenk ons uw zegen bij spreken en bij luisteren. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan het woord van God lezen. Allereerst uit Johannes 20. Van de versen 19 tot 23. Johannes 20, vers 19 tot 23. En daarna uit Romeinen 8, de versen 1 tot 17. Romeinen 8, vers 1 tot 17. Allereerst Johannes 20. Vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, En als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u. En dit gezegd hebben toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij u. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, die zijn zij gehouden. Nu gaan we lezen uit Romeinen 8, van het eerste vers. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn Zoon zendend in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult ge leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover lezen wij het woord van God. De psalm voor de preek is psalm 68. En daarvan het 10e vers. En fijn dat u dat thuis gewoon mee kunt zingen. Een lied wat we zingen in ons hart. En wat we meedragen, gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig, zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, het 10e vers. Aansluiting aan de preek wordt thuis gezongen en hier gespeeld van 84 het 6e vers. Want God de Heer zo goed, zo mild, is alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven, hij zal in het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwd. Psalm 84, het 6e vers, in aansluiting aan de preek. De tekst voor de preek vindt u in de tweede schriftlezing, Psalm Romeinen 8 en daarvan het 11e vers. Romeinen 8, vers 11. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat had je gedacht, zei iemand, vergeet het maar. Weet je, dat gebeurt alleen als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat komt nooit voor. Want tussen Pasen en Pinksteren liggen 7 weken. En dan weet je genoeg, het komt er niet van. En als je kijkt naar wat we op Pasen of op Pinksteren vieren, dan kan dat toch ook eigenlijk niet. Want Pasen gaat over de opstanding van Christus uit de doden. En Pinksteren vertelt over de uitstorting van de Heilige Geest. En daar zit een wereld tussen. Of zou het toch anders zijn? Of zou je moeten zeggen, op allebei die feesten, Pasen en Pinksteren, is de drie enige God aan het werk. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals dat in al het werk van God is. Het is waar, altijd zien wij één van de drie uit de drie eenheid, om zo te zeggen, naar voren te treden. De schepper, de verlosser, de heiligmaker, maar tegelijk, de een is nooit zonder de andere. En dat komt ook heel duidelijk uit, als we dat eerste gedeelte lezen wat we zo even gelezen hebben uit het Johannesevangelie. Daar komt plotseling de Heilige Geest aan de orde. Ontvangt de Heilige Geest, zegt Christus tegen zijn discipelen. Het wordt dus op Pasen al een beetje Pinksteren. Vandaar dat men ook wel dat gedeelte wat we lazen Klein Pinksteren noemt. Als Christus aan zijn discipelen verschijnt, dan geeft hij hen daar al de volmacht mee. En dan vallen Pasen en Pinksteren op dat ene moment op één dag samen. En daarom is het ook geen wonder dat de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen in dit hoofdstuk die lijn vasthoudt. Hij spreekt daarover wat het betekent om te geloven. En dat heeft alles te maken met de Heilige Geest. De Geest is het immers die het geloof in mensenharten werkt door de verkondiging van het evangelie. En tegelijk heeft het ook alles met Pasen te maken. Want daar is het eigenlijk begonnen. Je zou kunnen zeggen, toen Christus opstond uit de dood, heeft hij daar het fundament gelegd voor het geloof. En daar wil de Heilige Geest nu op verder bouwen. Die komt het thuis brengen. Die legt het in mensenharten. Hij zal het uit het mijne nemen, zegt Jezus, en hij zal het u verkondigen. En zo doet die Geest ook zijn werk. Geen wonder dat het avondmaalsformulier ook zegt dat hij ons met zijn opstanding de levendmakende Geest verworven heeft. En die Geest doet dus zijn werk in de gemeente. Die komt tot ons. Eenvoudig gezegd, die leert ons, ook jullie als kinderen, die leert ons in de Heer Jezus Christus geloven. Die leert ons hem kennen als de opgestane heiland. En dat raakt je leven. Daar word je dus een ander mens van. En al die dingen komen aan de orde in onze tekst. En in de verzen daaromheen. U hebt wel gemerkt, dat is best ingewikkeld Grieks, als je dat zo vertaalt. Er zitten allerlei moeilijke constructies in. En eigenlijk ook om onze tekst goed in de orde te hebben, zou je die ook in het Grieks moeten lezen. Dan merk je dat er ook hier en daar andere accenten vallen. Tegelijk, ik zal proberen het een beetje voor u te vertalen. Het gaat hier dus eigenlijk over het geloof in de praktijk van elke dag. Om het maar eenvoudig te zeggen, het gaat hier erom wat je ervan merkt dat Christus is opgestaan. Hoe je daaruit leeft in het geloof. En hoe dat dan uitkomt in je leven. De apostel Paulus begint met het maar heel duidelijk te stellen. Hij zegt, er loopt een tegenstelling dwars door de wereld, dwars door de kerk, tussen geloof en ongeloof. En dat zijn twee geestelijke werelden. En hij noemt ze hier geloof, geest en ongeloof, vlees. Dat wil zeggen, je leeft dus naar de wetten van het vlees of naar de wetten van de geest. En die werelden, die hebben allebei hun eigen kenmerken. En ze staan radicaal tegenover elkaar. Vlees, nou dat heeft niks te maken met vlees van de slager. Vlees is in de Bijbel het woord voor mensen zoals we zijn van onszelf. Zwakke mensen. Ze zijn toch vlees, zegt de Heer ergens. Beperkte mensen. Sterfelijke mensen. Nou, dat zien we elke dag om ons heen. Dat merken we ook in ons eigen leven. Je kunt heel wat denken te zijn. Ik ben sterk, ik ben gezond, ik kan van alles. Maar het is in een ogenblik anders. Kijk maar om je heen. Misschien heb je het zelf meegemaakt als je corona krijgt, wat dat betekent. Iemand zei tegen me, ik heb dagen op die zee gelegen en ik wist niet dat ik bestond. Zo diep kan het gaan. Het kan zelfs je tot de dood voeren. En wees maar eerlijk, je hoeft niet alleen corona te krijgen. Een hartstilstand kan zomaar het einde zijn. Dominee van Duin, die was aan het hardlopen, kerngezond naar het scheen, in één ogenblik. Zomaar neervallen en weggenomen worden. En toch, ja, als je eens echt naar jezelf kijkt, leven wij dan vaak niet alsof we hier altijd zullen blijven? Zoeken we dan niet vanuit onszelf ons geluk gewoon in onze eigen kracht? En dat bedoelt Paulus ook. Hij zegt, mensen, we zijn vlees, we zijn niet alleen maar zwakke mensen, maar we zijn ook zondaren. We kiezen onze eigen weg en we proberen dat leven vanuit onszelf zo lang mogelijk in stand te houden. En dat zit ons in het bloed. En daarom willen we ons door alles heen overeind houden tegenover God. We bouwen allemaal ons eigen koninkrijkje, ieder op een eigen manier. En je wil daar vooral zelf de baas blijven, ook tegenover God. En intussen hebben we niet door dat we muurvast gebonden zitten in de zonde. Dat is eigenlijk het geheim van de boze. Want de duivel die bindt je zo, dat je denkt dat je vrij bent. Net als die jonge man die wegging, die zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die ging naar een ver land en die leefde zich uit in alle dingen en die dacht, dit is het leven. En hij had niet door dat hij vast zat in de zonde. Dat je denkt vrij te zijn, terwijl je toch in je hart aan alle kanten vastzit aan dat leven zonder God. Je kunt het ook anders zoeken. Je kunt het ook zoeken in je eigen godsdienst. In alles wat je zomaar opbouwt en wat de mensen van je denken en vinden. En dat je daarin toch je eigenlijk je geluk zoekt. Maar wat je ook doet. Als je probeert je geluk vast te grijpen en vast te houden. Het glipt tussen je vingers door. En hoe we het ook wenden of keren, is nou eens eerlijk voor God. Zit er dan niet diep van binnen een onrust in je hart, dat je wel weet dat het zo niet verder kan, maar dat je er een beetje overheen probeert te leven, of dat je zoekend en tastend een beetje rondgaat en het nog nooit gevonden hebt. Nou zet Paulus daar tegenover dat andere leven. Het leven naar de geest. Dat is, hij zegt mensen, kijk nou ook eens Wat een zegen het is als je door het geloof mag leven. Dat is leven door de geest, naar de geest. Dat is dat nieuwe leven dat God in je hart werkt door zijn Heilige Geest. Als hij je van binnen vernieuwt en je tot geloof komt. Dat je leven van binnenuit verandert. Dat je dan vrede van binnen krijgt. Dat er een blijdschap in je leven komt die je nog nooit gekend hebt. En die je eigenlijk zo overweldigen kan dat je het niet kunt bevatten. Een leven waarin het niet langer om jezelf gaat, maar waarin je gaat vragen naar wat God van je wil. En hoe je tot een zegen voor een ander kunt zijn. Bekering, daar zijn twee woorden voor in de Bijbel. Metanoia en epistrophe, moeilijke woorden. Ze betekenen eigenlijk dit, dat je anders gaat denken en dat je dus ook anders gaat doen. Nou, dat kunnen jullie ook begrijpen. Als kinderen, bekering, dat is dus anders gaan denken en anders gaan doen. Dat heeft met je hoofd, met je hart, met je handen te maken. Dan leer je leven als een kind van God. Dan kun je dus ook niet langer vasthouden aan dat oude leven, waarin de zonde de macht had. Dan gaat de liefde van Christus je meetrekken op de weg achter hem aan. Kijk, zegt Paulus, dat heeft nou alles te maken met Pasen. Want als God in je leven aan het werk gaat, dan is dat door de Heilige Geest. Dan word je dus uit de dood levend gemaakt. Dan word je opgewekt tot een nieuw leven. En dat is het werk van diezelfde geest, zegt Paulus hier, die Christus opwekte uit de dood. Dat is een beetje ingewikkeld, zoals het er staat in onze Bijbel. Ook een beetje ingewikkeld in het Grieks. Maar eigenlijk staat er dus, alles is begonnen toen Jezus opstond uit de dood tot het nieuwe leven. God heeft hem opgewekt uit de doden. Midden in deze sterfelijke wereld is er een graf opengegaan. En daarmee werd dus die eindeloze routine doorbroken die er is in de Bijbel vanaf Genesis 3. Want daar is de zonde in de wereld gekomen, toen Adam en Eva ongehoorzaam werden. En sindsdien gaat de dood over de wereld. Kijk, je kunt oud worden. Maar eens komt het einde. De Bijbel vertelt van Methuselah dat hij 969 jaar werd. Maar ook van hem staat. En hij stierf. Dat wil zeggen, de dood haalt jong en oud. We zien het gewoon. En niemand ontkomt aan hem. Of je nou rijk bent of arm. Of je nou knap bent of dom. Het maakt tenslotte niet uit. Want je eindigt allemaal op dezelfde manier. Prediker zegt, je gaat allemaal naar één plaats, dat is het graf. En daarom gebruikt Paulus hier dat merkwaardige woord, dat er staat uit de doden opgewekt. Alsof hij zeggen wil, kijk, daar is onze wereld nou vol van, doden. En dan bedoelt hij niet alleen maar mensen die dus gestorven zijn, maar dan bedoelt hij ook al die andere mensen die daar rondlopen met een dood hart. Waarvan een oude schrijver vroeger zei, de wereld is vol van mensen die leven, maar die een dood hart hebben. Geestelijk is het één groot kerkhof, die wereld. Nee, dat zie je niet op het eerste gezicht. Want waar je nou kijkt, daar zie je mensen om je heen, die bruisen van leven. En daar is onze wereld vol van, dat zeggen mensen tegen elkaar. Hoe gaat het ermee? Alles goed? Gezond? Nou, dat is het mooiste, dat is het beste, het rijkste wat je hebben kunt. Als je maar gezond bent. Pas op, je mondkapje voor, want je weet niet wat je zomaar op kunt doen. Wees maar voorzichtig. En zorg dan maar dat je zo lang mogelijk geniet van de dingen. Dat is zo'n beetje de wet van onze tijd, dat we ultiem genieten moeten. En want voor je het weet, zeggen mensen, kan het zomaar voorbij wezen. We kunnen nog op reis. Nou, nu niet, maar zo gauw het kan, dan gaan we weer. En dan genieten we er weer van. En dan zegt de Bijbel, ach mensen, verkijk je nou toch niet op de buitenkant van het leven. Want al die mensen die daar zomaar rondlopen, die hebben een hart dat dood is voor God. En daarom loopt het ook voor ieder mens uit op de dood. En als er dan nooit wat is veranderd in je leven. Als je sterft zoals je geboren bent, dan eindig je in de buitenste duisternis. Dan gaat dus het licht voorgoed uit. En daarom is de heiland daar middenin gaan staan. Hij is uit de doden opgewekt. Hij kwam als de Zoon van God in deze wereld. Hij werd Jezus, de zaligmaker van zondaren. En zo is hij ook heel die weg van ons mensen gegaan, van geboorte tot sterven. Hij werd ons in alles gelijk, behalve de zonde. Dus, jongens en meisjes, dat betekent ook dat de Heere Jezus dus gewoon kind is geweest. Die had op een gegeven moment ook een luier nodig. Die moest ook leren lopen. Die moest al die gewone dingen leren. Die is ook puber geweest. Die groeide op, staat er in Lucas. En hij nam toe in kennis. Dat wil dus zeggen, hij moest net als jullie ook al die dingen leren. Alles wat in ons leven dagelijkse werkelijkheid is, dat heeft hij meegemaakt. Hij zag de ziekte. Hij zag de honger. Hij zag het verdriet. Hij zag de schijnheiligheid van mensen en hun egoïsme. Hij verloor een van zijn beste vrienden, Lazarus, aan de dood. En tenslotte stierf hij zelf als een gevloekt aan het kruis van Golgotha. Hij werd helemaal één met ons. Hij daalde af in de macht van de dood. En daar lag hij dan, in het graf, te midden van de doden. En toen werd het Pasen. En na die donkere nacht brak het nieuwe leven door. God wekte hem op door de Heilige Geest. En dan gebruikt Paulus hier een prachtig woord om aan te duiden hoe die Heilige Geest nu bij die opstanding betrokken was. Moet je even indenken hoe dat was. Jezus lag daar in het graf, weggeborgen, in doeken gewonden. Zoals zijn leven begonnen was, zo was het ook geëindigd. Gebonden in de banden van de dood. Het leek over en uit met hem. En zijn tegenstanders dachten gebeurd. En toen kwam de Vader op de paasmorgen. En zoals een vader en moeder dat nou kunnen doen, hè, met een kind. Misschien bij jou ook wel. Dat 's morgens je moeder of je vader je wakker maakt. En dat ze je een kus geeft. En dat ze zegt, wakker worden, want je moet naar school. Dat eigenlijk het zo gegaan is, dat de vader als het ware hem door de Heilige Geest wakker gekust heeft. Dat de liefde van de hemel de banden van de dood gebroken heeft. En dat je God de Vader zei, mijn zoon, sta op. En dat de Heilige Geest zo Jezus opwekte. Dat zijn geweldig diepe woorden, gemeente. Dat is het geheim van de opstanding. Want die opwekking betekende ook dat het werk van Christus voltooid was. Want hij is niet voor zichzelf de dood ingegaan. Hij stierf om zondaren te redden van de dood en van het oordeel van God. En alle schuld en alle leed van deze wereld, dat werd op zijn schouders gelegd. En hij droeg die mee aan het kruis. En hij droeg die mee tot in het graf. Hij werd een gevloekte. Hij werd buitengeworpen in de duisternis van de hel, om zondaren weer tot God te brengen. En toen het Pasen werd, toen is de boodschap gekomen. Het offer van Golgotha, dat is genoeg. Daar hoeft niets meer bij. Jezus is gestorven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En nu is alles betaald. En nu is de weg tot God hard geopend voor mensen die het niet verdiend hebben. En daarom, die opstanding, dat is het amen van de Vader op het werk van de Zoon. En dan zegt de Heer, let erop. Hij nam de schuld en de dood mee het graf in. En hij heeft hem daar gelaten. En daarom mogen we het weten door het geloof. En ieder die gelooft. Het is op Golgotha eens en voorgoed gebeurd. Kolbrugge zegt, ik ben op Golgotha bekeerd. Daar is de schuld betaald. En als Christus dan opstaat, dan laat hij de kwitantie zien. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, kijk nou maar naar mijn handen en mijn zij. Hier staat het, voldaan. Het is vast en zeker. Je mag het geloven, dat er ook voor u, voor jou vergeving en leven bij mij is te vinden. Hoe laat je nou niet afschrikken, gemeente, door die ingewikkelde woorden allemaal. Maar lees wat hier staat. God heeft Jezus opgewekt. Er is een levende zaligmaker. En je kunt bij die zaligmaker terecht. Met al je zonden en schuld. Met je verdriet. Met je zorgen. Hij wil je hart hebben als jongeren en als ouderen. Hij komt tot u als je krachten minder worden. Kom, zegt Jezus. De Vader heeft mijn offer aanvaard. Waarom zou je nou nog iets anders zoeken om het goed te krijgen met God? Waar denk je nou vrede te vinden? In jezelf, in alles wat je bent, in alles wat je hebt. Dat is voor eeuwig tekort. Er is er maar één wiens genade genoeg is. En dat is die heiland die is opgestaan uit de dood. Daar kun je het mee doen. En het wonder is, hij wil niets liever dan die genade geven. Kreeg je het ook nodig? Jij en u? Wonderlijk als je zo bij de Heere terechtkomt. Want bij hem ligt de bron van het leven. Als je hem leert kennen, gemeente, dan gebeurt er wat met je. Weet je er ook van? Paulus zegt, dan komt de geest van God, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in je wonen. Zo had Christus het ook beloofd. Hij heeft gezegd, zo iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord in acht nemen, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen naar hem toekomen, en we zullen intrek bij hem nemen. En nu gaat Paulus dat hier verder invullen wat dat betekent. Dan komt God in je hart wonen door zijn Heilige Geest. Dat is best wennen. Want weet u, hoe gaat dat nou als je inwoning krijgt? Stel, daar is iemand die tijdelijk zorg nodig heeft. Je vader, je moeder, ouder geworden, uit het ziekenhuis gekomen. En moeder kan niet meer alleen blijven, of vader. Weet je, als we die nou eens in huis nemen. En dan komt vader daar wonen. En moeder, en die krijgt dan zo'n kamer. En dan zit jij als jongere ernaast, in jouw kamer. Wat zegt moeder? Die muziek een beetje zachter, want oma die kan er niet zo tegen. Die is wel doof, maar ze kan er toch niet tegen. En dan moet je ermee rekenen. Als je inwoning krijgt, veranderen de dingen. Dat is heel mooi dat kan, maar het is niet altijd makkelijk, want iedereen brengt zichzelf mee. Een nieuwe bewoner heeft zo zijn eigen gedachten en verwachtingen en eisen. En je moet dus ook leren om met elkaar te rekenen. Nou, zo simpel is het dus ook in het leven met de Heilige Geest. Die komt je leven binnen met de opstandingskracht van Christus. En dan gebeurt er wat. Nou, net als met een inwoning. Je krijgt inwoning, dan kom je die kamer, dan zeg je nou ja, dat kastje kan wel blijven staan, maar die tafel die moet eruit. En dat moet weg, want kijk, daar komen de dingen van oma of opa in. Nou, zo gaat het dus ook in het leven van het geloof. Dan komt de Heilige Geest binnen met de opstandingskracht van Christus. Soms gaat dat heel geleidelijk, heel vaak eigenlijk. Dat het evangelie je zo gaat raken dat je er niet meer los van komt. Dat de Heere als het ware voortdurend maar bezig is om dat hart van je in te nemen. En dan merk je hoe je hart ook steeds meer gaat verlangen om Christus te volgen. En dat geeft strijd van binnen. Want die geest gaat ook dingen opruimen waar wij aan vastzitten. Dingen die voor God niet kunnen. En die je toch eigenlijk wel vast wilt houden. Je eigen ik moet het van hem verliezen. Paulus zegt, dan komt er dus van binnen in je hart en leven die strijd tussen het vlees, tussen je zondige ik en de geest. Dat nieuwe leven wat God in je werkt. Heb je er ook iets van gemerkt? Kan het jou als jongere zomaar gebeuren? Dat je vrienden komen en tegen je zeggen, joh, morgenavond hebben we daar een feest. En jij zegt, nee, kan niet meer. Kan niet meer, kan niet met je mee. Of dat er misschien in uw leven dingen gebeuren, dat je denkt, ik heb altijd zo zaken gedaan. Ik heb altijd gedacht, nou ja, eigenlijk weet ik wel dat het niet klopt, maar het moet maar even. Het kan niet anders. Maar nou kan het niet meer. En dan moeten de dingen anders worden. Omdat mijn hart anders is geworden. Dan ga je ontdekken hoe leeg dingen zijn waar je van tevoren altijd zo mee bezig was. Je leefde voor je geld, je leefde voor je carrière, voor je hobby's. Daar ging je helemaal in op, dat was je leven. En nu zie je dat je eigenlijk alleen maar wind nagejaagd hebt. Je was alleen maar voor jezelf bezig en je kwam niet aan God toe. Krijg je last van je zonde. Dan ga je eens aan de Heere belijden. En dan ga je er ook tegen strijden. En zo neemt God geleidelijk steeds meer zijn plek in je leven in. Dan zegt de catechismus, dan word je dus door de kracht van Christus opstanding opgewekt tot een nieuw leven. En dan komt er een moment dat je steeds meer leert hoe groot die genade van de Heiland is. En dat je plotseling gaat ontdekken dat je het misschien wel aarzelend, maar toch niet meer kunt ontkennen. Dat je zeggen mag, het is niet alleen voor een ander, maar het is ook voor mij. Dat hij mijn redder zijn wil. En dan werkt die Heilige Geest stilaan bij je door. Dan krijgt hij het steeds meer voor het zeggen. Dan moeten je begeerten het steeds meer verliezen. Het kan ook met grote kracht zijn. Daar kijken wij vaak naar, weet u. We zouden zo graag allemaal als Paulus bekeerd willen worden. Dan kon je precies zeggen, daar en toen is het gebeurd. Je moet het plekje aan kunnen wijzen. Nou wil je dan ook eerst al die zonden van Paulus doen. Want dat hoort er wel bij. Waarom werd Paulus zo met kracht gegrepen? Omdat hij ook zo als een blind paard op weg was. Maar gewoonlijk is de weg dat de Heere ons roept. Kijk eens naar de discipelen. Die werden geroepen door het woord van God. En toen ze met Christus op weg gingen, hebben ze het steeds meer geleerd. En toen de Heilige Geest hun hart vervulde, toen werd het volle werkelijkheid. Maar hoe het nou ook gaat, die opstandingskracht van Christus, die wekt dus nieuw leven in je hart. Eigenlijk net zoals het graf en de dood Jezus niet konden vasthouden toen God hem riep op de paasmorgen. Zo gaat het dan ook in ons leven. Dan word je een ander mens. Dan ga je dus willen wat God wil. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan ga je proberen te leven zoals hij dat van je vraagt. Dat is niet makkelijk. Denk aan wat Jan de Liefde, die man uit de 19e eeuw, die rondging in Amsterdam om het evangelie te brengen, in zo'n oud versje zegt, ik wens te zijn als Jezus. Zo goed, zo vriendelijk en zo goed. Zijn woorden waren altijd leven. En dan zegt hij maar, helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Herken je dat? Dat je hart nog zo vast zit aan een heleboel dingen die tegen God ingaan. Dat je ook als je weet van een nieuw leven, dat je soms zo schrikt van jezelf. En wat er allemaal van binnen nog bij je om kan gaan. Dan kom je ook in de strijd te staan. Met jezelf, maar ook met de wereld om je heen. Dan merk je opeens hoeveel weerstand er is bij mensen als het over Christus gaat. Kijk, als je nog in een kring leeft waarin alles, eigenlijk alles nog een beetje in het licht staat van de dienst van God, dan is het soms ook moeilijk. Want er zijn er ook mensen die altijd de vinger erbij leggen en die jou nog een keer extra willen neerzetten. Maar als je leeft in een wereld waarin je allerlei andere mensen tegenkomt, dan merk je het pas. Als jij de enige bent in jouw klas, nou dan weet je het wel, dan zeggen ze tegen je, wat is dat nou toch, dat geloof? Daar heb ik nou helemaal niks mee. Ik snap niet dat jij dat nog doet. Je zult het maar tegenkomen als je een bedrijf hebt. En dat je dan komt te staan voor de vraag al mijn mensen om me heen, die gaan zondags open. En ik zit daar in die grote boulevard of die grote straat met allemaal winkels. En ik kan wel een boete krijgen als ik op zondag dicht blijf. Dat zijn vragen die vandaag aan de dag heel hard komen. Misschien straks nog veel meer. Als corona voorbij is en een heleboel mensen proberen wat op te bouwen, dat we daar nog veel harder mee geconfronteerd zullen worden. Nu al is die dag van Jezus opstanding een dag voor de meubelboulevard geworden. En kijk dan eens naar de politiek. Denk eens aan al die vragen rondom levenseinde en het geloof en de dienst van God. Er hoeft maar even wat te gebeuren. En je kerkplein staat vol met verslaggevers. En zo gaat het telkens weer. En toch, hè, als de geest in je woont, dan vind je hou vast in de liefde van Christus. En wat er dan ook gebeurt, dan zegt de schrift, en we hebben een levende heiland, en hij zorgt voor ieder die gelooft. Nee, het lijkt soms wel anders. Maar we mogen weten en we mogen geloven dat hij de wereld regeert. Gods plan komt tot stand, ook al gaat het door de strijd en door de moeite heen. Het nieuwe leven van Christus trekt onweerstaanbaar de wereld door. En het raakt jongeren en ouderen. En daarom wil die Heilige Geest ons ook voortdurend aan dat woord herinneren. En dan zegt de Heere heel duidelijk, elke keer weer tegen u en tegen jou, houd het vast dat Jezus leeft. En laten we dat ook telkens tegen elkaar zeggen, gemeente. En elkaar daarmee bemoedigen. Misschien is er in jou of in uw vriendenkring wel iemand die het moeilijk heeft vanwege het geloof. Misschien is er wel iemand in je werk of in je familie die er helemaal geen gat meer in ziet. Spreken we elkaar dan daarop aan? Zeggen we het dan tegen elkaar? Dat er een levende heiland is. Hij heeft de hel en de dood overwonnen. En daarom kun je hoop hebben voor de toekomst. Want het geloof zegt dat Jezus leeft en wij met hem. En, zegt Paulus, er komt nog wat bij. Want dat zal nog meer waar worden bij zijn wederkomst. Paulus zegt, zoals het met Christus ging op Pasen, zo zal het ook worden met ieder die gelooft. Hij zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest. Ergens in 1 Korinthe 15 schrijft Paulus, en het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En daarmee doorbreekt God dus alles wat wij voor ogen zien. Want alles wat wij meemaken, ja, dat is dat mensen sterven. Het lijkt wel alsof de dood de grote overwinnaar is. Geen wonder dat het doopsformulier zegt dat het leven niet meer is dan een gestadige dood. Dat lijkt wel heel somber. Er zijn ook een heleboel mensen die zich daaraan storen. Maar het is wel de werkelijkheid van elke dag, weet u. En ik ervaar dat zelf ook naarmate je ouder wordt. Dan merk je dat meer. Dan merk je gewoon dat je dingen los moet laten. Dat je krachten minder worden. Dat je niet meer kunt wat je vroeger kon. Dat je dus elke keer een stukje inlevert. Maar je kunt als jonger ook ziek worden. Je kunt ook zomaar door een ongeluk wegvallen. En hoe zal het dan met jou zijn? En met jouw hart? Want Pasen zegt, Jezus heeft de dood overwonnen en een nieuw leven aan het licht gebracht. De ziekte, de zorgen, de handicap heeft niet het laatste woord. Want de wereld is veranderd toen Jezus is opgestaan. Alleen, ja, wat zie je er nou van? Heb je daar ook wel eens moeite mee? Kijk nou maar in de krant. Kom morgen de krant weer. En dan staan daar de rouwadvertenties in. Moet u zeggen, ja, jongens en meiden, toen ik een jongetje was, toen dacht ik altijd, er kwam de krant en dan nam mijn moeder de krant en dan begon ze te lezen. Eerst pagina 2 en dan bladerde ze door en dan ging ze verder naar de rouwadvertenties. En dan dacht ik, dat je daar nou als eerste mee begint. En ja, dan ben ik ouder geworden en doe precies hetzelfde. En misschien herkent u het wel, doe het zelf ook. En dan kijk je, en dan zie je daar de namen staan, en dan kan het zomaar heel dichtbij komen, in 1 week 2 keer. Eerst dominee Van Duin, plotseling overleden, en dan dominee Floor, die ik ook goed gekend heb, zomaar overleden aan ernstige ziekte. En allebei een stuk jonger dan ik. En zo kun je het ook zelf hebben. Misschien hebt u dat ook wel, dat je dan opeens merkt dat het zo dichtbij komt. En als iemand weggenomen wordt die je lief is, dan slaat dat een wond in je hart. Gaat eigenlijk nooit meer dicht. En het grijpt je aan als je ziet hoe op een ziekbed al de krachten van een mens worden afgebroken. Daar zie je de sterfelijkheid voor je. En dan kom je tegen als je een ernstige ziekte meemaakt. Dan zie je dat er mensen afhaken, die zie je niet meer. Die zeggen dan, ja, daar kan ik even niet tegen. Ik heb het daar moeilijk mee. Dat moet je niet van me vragen. En dan zie je het zomaar voor ogen. Ik heb in de loop van de jaren honderden mensen de begrafenis mogen leiden. En begeleid terwijl ze ziek waren. En dan zie je het zomaar voor je. En dan sterft iemand en dan gaat de ziel naar God. En dan blijft het lichaam achter. En dat wordt in de aarde begraven. En dat is het laatste van een mens. En soms krijgen mensen niet eens een graf. Er zijn mensen die zijn op zee verdronken en die zijn in de oceaan verdwenen. En dan zegt de wereld, ze zijn weg. En dan kun je zelf ook dat gevoel hebben dat je denkt, het is over, het is voorbij. Maar weet u, ieder die gelooft, ze zijn voor God niet weg. Want er komt een dag voor ieder die gelooft, dat God ze roepen zal. En dan zal, zegt de apostel, onsterfelijk lichaam levend gemaakt worden door de geest. Als de bazuin klinkt, als de stem van de aartsengel over de wereld gaat, dan zullen de graven opengaan. Dan zal de zee haar doden weergeven. En dan zullen, ja, zal ik het zo eens zeggen, dan zullen al Gods kinderen door de Heilige Geest wakker gekust worden, zoals de Geest dat deed met Christus. Zoals een vader of moeder zegt, kind, het is tijd. Sta nou maar op, het is voorbij. En zoals het ging bij de schepping, toen de geest over de aarde zweefde en de wereld tot leven wekte, zo zal het straks zijn. We zullen, zegt Johannes, Jezus zien zoals zij is. Ach, zei een blinde man tegen Spurgeon, die zijn leven lang was hij blind geweest, nooit wat gezien. Wat een dag zal dat zijn, dominee. Als ik voor het eerst kan zien, en de eerste die ik zien zal, dat zal mijn heiland zijn. Kijk, dat is het geheim van het geloof. Midden in deze wereld, dan spreekt de Heere woorden van eeuwig leven. En hoe we dat ons moeten voorstellen, ach, dat laat de Bijbel in het midden. Zullen we het zo zeggen? Dat is nou een verrassing die God bewaart voor zijn kinderen. Hoe dat allemaal gaan zal. Maar aan Christus kun je er iets van zien. Hij stond op met hetzelfde lichaam. Want de wonden van de spijkers, die kon je nog zien. En van de speer in zijn zij. En toch was alles anders. Want het sterfelijke was weg. Het beperkte wat wij mensen kennen, dat was verdwenen. En dat zal de Heilige Geest straks doen, met ieder die gelooft. Dan is het zwakke verdwenen. Dan is de ziekte weg. Dan zijn alle handicaps weg. Dan zal de kreupele springen als een hert, zegt Jesaja. Dan zal de blinde Jezus zien in zijn heerlijkheid. Ach, nu is alles nog gebrekkig. Nu is alles sterfelijk. Nu hebben we met onszelf te maken. Maar straks, ja, straks zal er niemand meer sterven. Dan is de dood dood. Dan is het graf begraven. En die opstanding van Christus, zegt de catechismus, is de garantie van onze zalige opstanding. En houd daar nou aan vast. Ook als je merkt dat de krachten minder worden. Als je ernstig ziek wordt. Als je misschien door allerlei diepten heen gaat. Want de toekomst is aan allen die de verschijning van Christus hebben liefgehad. En de vraag is nou maar, zult u daar nou in delen? Zul jij daarin delen? Hoe staat het met je hart? Woont de Heilige Geest ook in je? Heb je dat nieuwe leven ontvangen? Zoals de Heiland dat uitdeelt. Je zegt, hoe zal ik weten of de Geest in mij woont? Wel, dat komt uit in de vruchten van het geloof. Want waar de Heilige Geest werkt, daar word je aan Christus verbonden. En hoe dichter je nu bij de Heiland leeft, des te meer gaat je leven vrucht dragen. En wordt het merkbaar in je leven. Dan krijg je de Heiland steeds meer nodig. Dat raakt dus je gebed. Dat leven met God. Dat verborgen leven. Je leven bij het woord. Dat raakt de manier waarop je met mensen omgaat om je heen. Want dan gaat de liefde van Christus in je hart leven. En dan wordt het dus merkbaar in je handel en wandel. Dan is het als een boom die in goede grond staat en die op zijn tijd vrucht draagt. Dat zijn de vruchten van de Geest. Die zijn er niet in één dag. Daar heb je leven voor nodig, zoals vruchten aan een boom geleidelijk groeien. En je struikelt nog zo vaak op de weg achter Christus aan. En je hebt jezelf er zo vaak in tegen. Maar als je dan kijkt naar je leven, dan kan er toch een moment zijn dat je zegt, het is anders. Het is anders geworden dan vroeger. En dan mag je tot je verwondering merken dat God in je aan het werk is. En dan zegt de catechismus, en zo worden wij uit de vruchten verzekerd van ons geloof. Dan vind je dus zekerheid in hem en in zijn volbrachte werk en in dat woord van de Heere dat vast en zeker is. Herkent u het? Jezus is opgestaan uit de dood. En wie hem kent door het geloof, die zegt met het lied, de grote dag zal spoedig komen. Dat we opstaan in onsterfelijkheid. Al wordt dit lichaam weggenomen. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Ons zwakke lichaam met zijn kwalen zal plotseling verheerlijkt zijn. Als Jezus komt om ons te halen. Opdat wij eeuwig bij hem zijn. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we komen u hartelijk danken voor uw woord. Als een woord, heren, waarin u alle verwachtingen van mensen doorbreekt en u boven bidden en denken alle dingen schenken wil. Dat u dat hebt gedaan, dat het vast ligt. We hoeven het niet meer te zoeken, we hoeven het niet ergens anders te vragen. Maar die volkomen verlossing, die ligt alleen in hem. Die u hebt opgewekt uit de doden. Maar hij is dan ook een volkomen verlosser. Hij brengt alles mee. Heren, wat een wonder als we dat van u leren. Dat al het onzaams uit handen valt en we alleen maar die handen op kunnen houden bij u om te zeggen, Heere, schenk uw genade voor mij. En dan te leren, en uw genade is voor mij genoeg, dat het voldoet voor altijd en voor eeuwig, dat niets daar meer tussen kan komen. Als u gaat werken, dat leven wat u geeft, dat is eeuwig leven. Dat kan de dood niet wegnemen, dat kan de duivel niet wegnemen. Dat kan de wereld niet overwinnen, daar kan ons eigen hart nog niet tegenaan. En toch moeten we dat wel leren, heren, om u na te volgen, onszelf te verloochenen, uw kruis op te nemen en u na te volgen in dat leven met u. Wek dat in ons hart. Schenk ons dat ook in die voortgaande bekering, om elke dag maar weer te vragen naar wat u van ons wilt. Heb dank voor uw woord, heilig dat aan ons hart. Neem al het zondige en verkeerde ook uit deze dienst weg en zegen het goede. Schenk ons in deze dag uw zegen. Ook als uw woord weer opnieuw bediend mag worden, geef dat we dan zijn mogen of mee verbonden mogen zijn. En wil ons in alle dingen nabij zijn. We dragen elkaar aan u op. We bidden voor de zieken. We denken aan mevrouw van den Berg uit Nieuwerkerk. We denken aan mevrouw de Vries Bijman. Heren, geef hen uw sterkte en krachten. Wil ze nabij zijn, naar lichaam en ziel, ook al die anderen. We bidden voor mensen die getroffen zijn door corona. En wat dat meebrengt. We bidden voor mensen die bang zijn om dat te krijgen en die misschien als ouderen zo in isolement zitten, wil ze uw sterkte en krachten schenken. Zoek ze op, heren, met uw woord en geest. We bidden voor allen die werkzaam zijn om vaccins en medicijnen te ontwikkelen, die mogen helpen om deze hele pandemie te bestrijden. En allen die verzorging bieden in het ziekenhuis of op andere plaatsen, wil ze vervullen met uw kracht en met uw wijsheid. We bidden van u, Heere, ga mee in al het werk in uw koninkrijk, ook in het werk van zending, evangelisatie. We bidden voor Marieke en voor de organisatie in Noord-Afrika. Nu daar ook weer door het overlijden van dominee Van Duinen een zwaar verlies is geleden. Maar u bent niet van mensen afhankelijk, Heere. Toen Jacobus, de eerste apostel, gedood werd door Herodes, toen is het werk voortgegaan. En toen hebt u die gemeente ook in Jeruzalem, die onder vuur lag, rijk gezegend en tot zegen gesteld. Zo bidden we dat voor allen die verdrukt en vervolgd worden vanwege het geloof. Ook in Noord-Afrika, maar in zoveel andere landen meer. Geef ze de vrijmoedigheid, geef ze de wijsheid en het licht van uw geest en stel ze tot een zegen. We bidden, heren, gedenk zo ook de jongeren die deze komende weken eindexamen zullen doen in het voortgezet onderwijs. Met alle vragen en problemen die ze het hele jaar al meegemaakt hebben. Hoe dat nu moest met al dat bijzondere manieren van onderwijs. Heere, wees, geef ze ook wijsheid. U hebt het zelf gezegd. Als iemand wijsheid ontbreekt, dat we die van u begeren mogen, die mild geeft en niet verwijt. Wil dat geven. Help ze in alle dingen. We bidden van u, Heere, zegen onze overheid en ons koninklijk huis. Geef wijsheid in deze tijd, waar veel grote vragen zijn, waar mensen antwoorden zoeken, maar geef dat ze het antwoord bovenal bij u mogen zoeken en bij wat uw woord ons aanreikt. Want als we u verlaten, wat zullen we dan aan wijsheid hebben? We bidden van u, Heere God, wees zo nabij en ieder die op u hoopt. We denken ook aan uw volk Israël. Laat uw licht daar schijnen. We bidden voor mensen die nog steeds leven in een godsdienst, die soms wel wat verwantschap lijkt te hebben, maar die toch zo heel anders is, de mensen in de islam, die hun feest vieren. En we bidden van u, laat het licht van het evangelie van Jezus Christus schijnen in hun harten. Een zegen allen die zich daar ook voor inzetten willen, om mensen met dat evangelie van Christus te bereiken. Dat wonderlijke, bevrijdende evangelie, waar het gaat om genade en niet om ons eigen werk. Heren, dat hebben wij allemaal ook zelf nodig. En daarom bidden u erom, zegen de gemeente, zegen de kerkenraad en alle die een taak hebben in de gemeente. Vervul hen met uw kracht. Zie ons aan in Christus alleen. Aanvaard onze dank voor wat u wilde geven. En vergeef onze zonden uit genade. Om Jezus wil. Amen. Het slotlied is Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, het zesde vers. Uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.